49, eerste klap. Piet, wat was jouw motivatie om als kraker actief te worden?
Dat is denk ik vrij automatisch ben ik gemotiveerd geraakt, zeg maar, om bij beweging te komen. Omdat ik gewoon mijn gewone situatie op wilde lossen. Niets wist van kraakbewegen. Maar iets had van, dit huis is leeg. Ik zoek een huis. Als ik nou erin ga zitten, kan ik op het huis passen. Want nu lekt het. En de ruiten zijn eruit. En nu doe ik er een nieuwe ruit in. En dan maak ik weer dak. En op die manier heb ik voor mezelf de eerste woning gecreëerd. Zonder dat ik iets wist van kraakbewegen. En... ja, dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een ontruiming. Waarbij ik te maken kreeg met een president van de rechtbank en een kort geding en al mijn spullen kwijt. Ik bedoel, zo weet dat. Ik werd gewoon door een ontruimingsploeg in een container gegooid.
En je had geen politieke motieven?
Nee, maar ik had altijd wel een rechtvaardigheidsgevoel ten aanzien van... dit kan en dit is recht en dit is krom. En mijn politieke motivatie is er pas later bijgekomen. Omdat ik zag dat er gewoon heel veel dingen naar mijn idee helemaal fout waren. Op huisvestingsgebied. Op meer gebied trouwens ook. Maar sowieso op huisvestingsgebied.
Maar als je het hebt over die rechtvaardigheid, wat bedoel je dan?
Ik zag gewoon dat er heel veel woningjes gewoon op een verkeerde manier gebruikt werd. Er waren diverse woningjes in de Jordaan, waar ik later in het Bosgebouw heb gewoond op de Roosgracht. Dat die oudere echtpaartjes er gewoon uitgepest werden. De trap van begane grond naar één oog werd gesloopt. Begane grond werd verbouwd. En er werd een ladder neergezet van mensen van 72 jaar. Dat werd gewoon expres gedaan om ze weg te pesten. Mensen die daar gewoon 40 jaar lang gewoond hebben. Er werden latterzolders van zes gezinnetjes op een trap. En er waren zes latterzolders, die werden afgebroken. De oude troep ging in een container. En er werd een appartementje van gemaakt. En dat werd dan plotseling voor 180 gulden in de maand verhuurd. Terwijl die woningjes zelf in die tijd, praat over 25 jaar geleden, in die tijd deden die woningjes 60 gulden in de maand. Nou, dan ging ik mensen helpen om een latterzoldertje weer terug te veroveren. En ja, dat vond ik recht. Dus ik vond dat die mensen daarmee moest helpen.
En wat voor sfeer was er in die begintijd? In die kraakbeweging?
Ik heb later pas veel meer van de kraakbeweging gemerkt. Het was meer gewoon van, je deed het met elkaar. Ik heb het nooit zo gezien als een kraakbeweging. Ik ben de eerste wat ik qua georganiseerde... beweging met meegemaakt was de sterke arm, de dappenbeurt. Dan gingen mensen vergaderen, de bouw van de randeindjes. En dan gingen mensen meebeslissen van hoe willen wij onze huizen hebben en waar willen wij wonen. Dat daar bijvoorbeeld oudere mensen waren die iets hadden van prima, wij willen nieuwe woningen, maar waar is de schoorsteen? De mensen die de oorlog hadden meegemaakt, die wilden een schoorsteen hebben. Ja, dat is iets van centraal verwarming, prachtig. Maar wij willen een rookkanaal hebben. Waar we een kacheltje voor kunnen zetten, want je weet nooit. Nou, dat vond ik een volkomen legitieme eis van die mensen. Dat, later hebben we dat met diverse architecten heel creatief opgelost. Door een afvoerkanaal van zo'n keuken, hoe
heet het? Ja, maar ik heb een beetje... Ik bedoel met name na de Nieuwmarktbuurt, toen eigenlijk Theo ook actief was, et cetera. In die periode, dus na 75 eigenlijk. Dat jullie toen bezig geweest zijn.
Ja, dat is de periode, zeg maar, voor mijzelf, 71, 72 tot 74, 75, dus Nieuwmarkt geweest. Heel veel ervaring opgedaan. Ook de politieke kant, ook leren, cursus vergadertechniek, helpt ontzettend. De cursus snel lezen voor het lezen van nota's en het lezen van ingewikkelde stukken die de normale burger niet begrijpt, heeft ook ontzettend geholpen. Heel veel geleerd in de Nieuwmarkt, in de Nieuwmarkt tijd. Ook hoe je met ambtenaren omgaat, met wethouders, met burgemeesters, met mensen die strepen hebben, mensen die petten op hebben. In alle vormen. En toen de Niemark zeg maar ontruimd was, toen de hele, toen de grote groep van de Niemark-bewoners die op het tracé woonden, op metertracé woonden, toen die zichzelf geherhuisvest hadden, al dan niet door een pandje wat door de gemeente was aangeboden of was vrijgesteld, toen kwamen er zoveel meer mensen, er waren zoveel meer panden die leeg waren, dat we daar, toen is het voor mijn gevoel echt een beweging geworden. Veel meer georganiseerd, dus veel meer georganiseerd opgetreden. Dat was in de Nieuwmarkt-tijd, was er al de Krakershandleiding. Dat was een boekje, dat kocht je voor, ik dacht 1,50. Zo'n rood dingetje, een stencilmachine nog gemaakt. Dat heb ik ook geleerd trouwens in de Nieuwmarkt-actiegroep. En in dat boekje stond gewoon wat je moest doen om aan de woning te komen. Je ging, als je geen pand wist, ging je vragen aan mensen. Er werden kraakgroepen geformuleerd. We hadden Roodmerk, een cafeetje in de Betaniestraat, waar daar kon je uitsmijters eten, maar er werd een vergadering ingedraaid. Een drukkerij was er aan verbonden. De mensen die altijd met, in de Nieuwmarkt met drukken bezig waren, met die nog uit Provo naar Kabouter kwamen. Dat is allemaal voortgeborduurd.
En wat was de rol van Theo in die periode?
Ik heb Theo leren kennen bij de AAP. Amsterdamse Actiepartij. En op straat met rellen en met rare dingen. En ik heb hij nam de verdediging op zich van rechtbom Sloot 24. Dat was, ik geloof, een oude zuivelfabriek. Of een zuurinleggerij was dat. Dat was een pand wat niet door de mensen van de Nieuwmarkt zelf verdedigd werd. Dat was het pand wat als eerste waarschijnlijk aangevallen zou worden door de politie. En dat was ook het pand van de luchtbrug liep. Vanaf de Wastageweg over de Rechtmansloot heen naar Rechtmansloot. Groot 24. En daar heb ik Theo en Henk van Kleij leren kennen. En zij verdedigden dat pand. En ik was in de andere panden Rechtmansloot, maar ik stond op het dak. We deden mee met het klaarmaken voor de ontruimingen.
Nee, maar ik bedoel met name in de periode na de Nieuwmarkt.
Na de Nieuwmarkt ben ik met Theo verder gegaan. De Nieuwmarkt ging. Alle oude activisten hadden zich allemaal netjes ingedekt. Er zijn maar heel weinig van de mensen van de Arschot Nieuwmarkt verder gegaan. En ik ben een van de mensen in ieder geval in de kraakbeweging verder gegaan. En daar ben ik via de statie, daar ben ik Theo tegengekomen. Er was een pand op de ouderzijds Achterburgwal. Ouderzijds Voorburgwal, de Kastapolski panden. De beroemde panden waar we diverse malen uit het raam zijn. En omdat er een soort harde kern was ontstaan, met mensen die hun mannetje of vrouwtje wel stonden. En een groot deel daarvan kwam uit de Staatsliedenbuurt. De Staatsliedenbuurt was beter georganiseerd als van wat er overgebleven was uit de Nieuwmarktbuurt. Een deel kwam van Prins Eiland, Bikkers Eiland. De strijd om de poortwoningen daar met Ome Joop Bo. En de mensen die daar contacten mee hadden. Ik had contacten met heel veel mensen in allerlei delen van de stad. Terwijl de Nieuwmarktbewoners, de mensen van Arschot Nieuwmarkt, alleen maar heel plaatselijk bezig waren. Vaak ook nieuwkomers waren in Amsterdam.
Ja. En bij de Kinkerbuurt, die actie in de Kinkerbuurt, hoe raakte je daarbij betrokken?
Dat was gewoon een automatisch voortvloeisel uit wat er gebeurd was, wat er allemaal liep. De Grote Keizer liep toen. Diverse grote panden liepen, hadden al heel veel meegemaakt. En de politie begon harder op te treden. En wij hadden toen in die beroemde ontruiming, daar hadden de bewoners, die zouden eerst in het pand blijven en er zouden geen grote kraakwerk, zouden helemaal op straat blijven. Maar er werd duidelijk dat de politie grof zou optreden. Toen hebben de bewoners ons gevraagd van, zouden jullie met de tussen harde kern daar willen gaan zitten. En toen zijn we daar ingegaan met een groep of, ik denk, een man of 20. Ook vrouwen trouwens hoor. Ik bedoel, als je over mannen praat je over vrouwen en mannen. En toen is de harde kern is in het pand gaan zitten. Terwijl de andere mensen voor het pand zijn gaan staan, dus op kardon, ingehaakt. De rug tegen de muur en met het gezicht naar de politie toe. Voor het pand is gaan staan, zo van jullie komen er niet door. Nou, dat heeft iets anders uitgepakt.
En wat hebben jullie toen tegen hem meegedaan?
Nou, wij waren van plan om daar gewoon ludiek daar een ontruiming mee te maken, zoals we dat al vaker meegemaakt hebben. Maar de manier waarop die politie daar tekeer ging, dat was echt ongelooflijk. Er stonden mensen ingehaakt, dus allemaal gezicht bloot, konden elkaar niet beschermen, want ze hadden elleboog in elkaar. En de politie heeft daar zo meedogenloos staan meppen op die mensen. Die zag het bloed gewoon, mensen met dikke ogen, en, blauwe ogen. En, dat was verschrikkelijk. Toen, wij stonden op het dak. En op één oog, en anderhalf oog was het. En toen hebben we daar, daar gaan de emoties gaan groeien. En ja, er zijn diverse... Toen hadden wij, en wij hadden voor ons zelfs zoiets van, laat ze nou boven komen, we lusten hier weer aan. En dat is ook, dat is gebeurd. Ik bedoel, om een voorbeeld te noemen.
Oh, hebben we eruit? Ja, we zijn eruit.
Ja, oh, sorry.
Nee, dat had ik niet gehoord.
Dus, je reageerde er namelijk op. Zag je zo?
Ja, maar ik denk, is het nou, zijn we nou eruit of zijn we nou niet uit?
Toen waren we eruit.
Oké, nu ben je filmpje vol?
Ja.
Hoeveel heb je erbij?
Ik kwam er net op dat emoties begonnen toe te nemen. Dus,
ja, nee, dat is perfect.
Ja.
Dus gaan we verder met het olieverhaal.
Ja. En het verhaal van die ene agent die verstomd was op zijn kop boven uit te steken.
Nou, dat verhaal ken ik niet, maar dat zul jij wel kennen. Je cassette loopt nog, Erik.
Morgen.
Oké. Okay.
Ik zal maar even checken.
Oeps. Wacht even.
Ja. We gaan in principe nu over...
op het dak.
Ja, wat er gebeurde.
Ja, ja, dat zeker.
Oké.
Hallo.
Klap. 50, eerste klap. Wat gebeurde er op het dak, Pietje?
Kijk, na de... die enorme slagpartij buiten... waren wij gewoon zo geprikkeld. En maar aan de andere kant ben je ook ludiek bezig. Ik bedoel, je gaat geen bakstenen boven een agent gooien, want de ene baksteen is veel te zwaar te gooien. Ja, als je ze klein maakt, dan kun je beter mikken. En we hadden een teil, dat was gewoon 50 of 80 liter afgewerkte olie. En die hadden we naar de rand van het dak gesleept, net op het punt waar die agenten zo'n lange ladder naar twee hoog aan het zetten waren. Een heel cordon van die ME'ers naar beneden. En plots die man met die megafoon. Die roept wat nummers. En zegt nummer 2 en nummer 3. Die moesten voorwaarts. En schilder opzij of weet ik veel wat. En die stok omhoog. En die gingen met z'n tweeën tegelijk de ladder op. Dus wij pakken die tijl. Die wilde nog die hele tijl erop gooien. Dus wacht even. Eén fikse scheut olie erop. En dan gingen we helemaal zwart natuurlijk. Die helmen. Die zagen helemaal niets meer. En ik weet niet wat die commandant precies riep, maar in ieder geval hij riep iets van mannen terugtrekken en weer twee nieuwe. En het is een stuk of 3-4 keer zijn er gewoon twee agenten gewoon naar boven gegaan, totdat ze een meter of 3-4 minuten eerst komen natuurlijk, hè. Een meter of wat waren. En dan ging er weer een schuit en die ladder werd glibberiger, en agenten. Je zag gewoon 2x2, helemaal pikzwart. Nou ja, dan krijg je dus het laatste restje olie. Ja. De laatste twee slachtoffers, die krijgen dan de hele kuip over zich heen. En dan kan ik het niet laten om naar die agent te roepen van, en nou is het op, kom maar. En nou, meer van dat ging voor ons nog in een lacheren, een beetje lacherig. Toen, wat ik ook nog weet, was één gozer die, had ik politiek gezien, een ontzettende strijd mee. Maar hij was wel voor de actie, zeg maar, zeker voor de harde kern. Hele betrouwbare maat. Daar kon ik mee lezen en schrijven. Alleen ik kon geen 5 minuten met hem praten over de politieke kant van de zaak, want daar was hij. Dat ging helemaal fout. En ik stond op een verlaagd dak, en dat was op een hoger dak, een meter of 3 hoger. Daar ging een luik omhoog, en dan kwam zo'n helm uitzetten, zoals zo'n ME-helm. En wij probeerden met 3-4 mensen naar die 3 meter hoger te springen. Dat redden we niet. Want we waren gewoon. Die sprong was te hoog. Maar die gozer die was iets van 120 kilo, boven van de kerel. Ja. Dus ik zeg, ga staan, maak gewoon even deze, van met je handen zo. En hij voelt meteen aan wat ik bedoel. Dus hij gaat op een meter van die muur staan en ik neem hem aan, want ik ren via zijn handen. en via zijn schouder op de dak en vervolgens boven op het luik. Die agent heeft denk ik niet meer meegedaan met die ontruiming. Want, en toen ik eenmaal boven was, ging ik weer hangen met mijn handen. Er klom langs mij weer een man of 3-4 omhoog. Dus dat luik hadden we weer veroverd. En, daarom heeft het wat langer geduurd, die ontruiming. Bedoel, uiteindelijk zijn we dus allemaal, kwam de politie wel. En toen hadden ze, allemaal één voor één vanaf het dakje door een gat naar beneden gegooid. Dat was heel vervelend. Want iedereen die viel, die kon niet meteen opstaan. En op een gegeven moment was mijn beurt om te vallen. Dus ja, dan heb je zoiets van, ik laat me niet duwen. Ik val gewoon op het moment dat andere agenten naar een jongen wegraapten die er onder het gat werd. Dus ik laat me gewoon boven op de agenten vallen. Dat scheelt. Ik ben wel licht, maar ik heb geen vet om op te vallen. Dus dat moet je creatiever zijn.
Even naar de keizer toe, hè. Wat wilde je bereiken met die keizer?
Het was voornamelijk de verharding die er plaatsvond. Voor mijn gevoel was het zo van, de gemeenteraad moest, de politiek moest gewoon nu beslissingen nemen. Dus of die speculatie door laten gaan, of de andere lijn, de kant van overleg. Ze moesten inzien dat er gewoon, qua jongerenhuisvesting, dat er gewoon wat moest gebeuren. Die stad die ging kapot. Ik wil het volk controleren, het volk, de gewone man, huisjes geven in Almere en in Purmerend en Almere. Ja, waar is allemaal bouw? Hier uw gewaard en dat soort dingen. Ik bedoel, ze krijgen het autootje waar we nu de resultaten van zien, al die files. Hè, het autootje wordt weer afgepakt. Wij moesten gewoon, voor mijn gevoel, voor de groep waarin ik meedacht, harder optreden. Ik bedoel, ze liepen over ons heen. Er werd geen rekening met ons gehouden. We mochten spelen, we mochten hier en daar een pandje kraken, maar het mocht niet te serieus. Nou, die keizer, dat werd echt serieus. Ik bedoel, daar werd het hard op hard gespeeld.
En wat werd daar bereikt?
Wat uiteindelijk bereikt is met de keizer. Ik denk dat het een heel complex ding is. De keizer, dat de Vondelstraat er ook mee leeft. Dat ook wat er achter de schermen gebeurde in overleg. Dat we gewoon de gemeenteraad en de politiek ook in Den Haag in ging zien. Dat er gewoon een oplossing moest komen voor een jongerenhuisvesting. De nota van Dam lag er sinds 1968, was er nooit wat mee gebeurd. En men moest gewoon, wij moesten zien te bereiken. De kraakbeweging, die moesten een push of een impuls geven, dat om de mensen die met overleg bezig waren, een steuntje in de rug te geven, dat de politiek om zou gaan ten aanzien van wat later dus had en neder zijn geworden. Ja, alleen staan de tekens van zijn huis.
En wat veranderde in die kraakbeweging rond de keizer? Er kwamen veel nieuwe mensen bij en wat soort dingen?
Er kwamen heel veel mensen op de keizer af. Dat is altijd al geweest. En ik denk dat niet zozeer de keizer is geweest, wat voor mij wel een ontwikkeling is geweest. Er waren meerdere, er was een anti-kraakwet demonstratie op de een kraakdag geweest op de Rembrandtsplein, waar diverse panden gekraakt waren. We hadden natuurlijk de hele grove ontruimingen van Krasnopolsky gehad. Er waren wat meer grove ontruimingen geweest. In die periode speelden ook de ontruimingen voor de Stopera nog mee. Dus het sloop voor de Stopera, want weer meer dan die markt georganiseerd werd. Ik denk na de Vondelstraat is voor mij een enorme ontwikkeling, een enorme verschuiving gekomen. Omdat voor de Vondelstraat was een aantal mensen uit de beweging, was een soort helden, soort bijna groepievorming hebben gehad. Want die hebben de Nieuw Markt meegemaakt. Ik bedoel, Theo en Henk en een groot gedeelte van die oude ploeg. Er werd tegen opgekeken door de jongelui van, die hebben de Nieuw Markt meegemaakt, dus die hebben ervaring. Plus dat wij nog eens een keer zo waren van, als er een blik agenten werd opengetrokken, dan waren wij niet onder de indruk. We hadden zoiets van, zo eens even kijken. Terwijl die nieuwkomers zeiden van, wat nu? Ja? Stop.
Neem ik wel. Ik ga het gebruiken.
Hoi. Ja? Oké. Dat was het. Ja?
Nog dichter.
Helpt.
Ik ook. Tweede klap. Waar ging het om bij de Vondelstraat?
De Vondelstraat was een pand wat zogenaamd beschermd werd door de Jezusbeweging of zo. Het was eerder gekraakt geweest, het was ontruimd geweest. En de sfeer in Amsterdam was zo dat dit laten we niet op ons zitten. Dit pakken we terug. Dus de groep die het gekraakt had, nou, die kon dat helemaal niet aan natuurlijk. We waren een vrij kleine groep. Maar er was in die periode konden we, praat ik over de kern die toen actief bezig was, kon makkelijk 2.000-3.000 man op de been krijgen. Man en vrouw nogmaals. En toen is er een grote demonstratie georganiseerd voor de Vondelstraat. Tegen dan de ontruiming van de Vondelstraat. Uiteraard ging die langs de Vondelstraat. Wat de demonstratie niet wist, is dat de 40 man harde kern, die waren wel goed ingepakt. Die geloof ik wel houden. En die het pand zouden pakken. En wij vermoeden dat er politie in het pand zat. En andere bescherming, maar daar waren we niet bang van. Dat konden we makkelijk in. Dat was wel vaker gebeurd. Dat de politie in het pand had gejaagd. En die demonstratie die liep. En overal stond er mee. En toen hebben we, niet ik, maar iemand die de truc bedacht had, al jaren eerder toegepast, een oude truc. We hebben de demonstratie opgeroepen, met die megafoons die we hadden, van we gaan naar het huis van Palak. En alle politie staat hier, dus we gaan rennen. We zijn 1500, 2000, er waren maar 2000 mensen, zijn dus in een soort looppas naar de Herengracht gegaan. Dat had uiteraard het gewenste resultaat. Wat doet de politie? Die holt er als een idioot achteraan, die probeert daar voorbij te komen om het huis van Palak te beschermen. Dus op dat moment wij met 40 man de pand in. Nou, toen hadden we het pand, dat was de kraak zelf. En toen hebben we vanaf balkonnen, vanuit de ramen die het gebarricadeerd waren, heel veel barricademateriaal. En overal busjes, gehuurde busjes en eigendom busjes staan met derde spiralen en balken. Dat zijn heel veel foto's van nu. En dat hebben we al binnengehaald. En toen kwam de politie terug. Met 2000 man demonstranten. En die begonnen, de politie stond in het midden. En die demonstranten begonnen van vier kanten aan te vallen. Maar doordat je die kruising van die straten had, konden die groepen die kwamen naar elkaar toe. Maar die zagen elkaar niet. Dus die zagen niet hoe ze de politie weg konden werken. Ik stond er op balkon met Theo toen. En met, dat was Stan van Houken, die dat.
Met een stop. Moet je direct opnieuw beginnen met kruispunt.
Ja.
Ja? 51, eerste klap. Jij stond op het balkon en toen.
Ja, wij vanaf het balkon hadden een fantastisch uitzicht. En we konden ook zien dat als die groepen dan maar elkaar konden zien, dat ze dan in no time. Die smeer is gewoon die hele Vondelstraat uitgemet aan. Dat was geen enkel punt. En wat gebeurt? Op dat moment werd er een jongen die zich midden op het kruispunt bevond, die ME-bussen die waren dus over het kruispunt te rijden. En hoek eerst Constantinopelstraat, Vondelstraat. En toen, een jongen raakt onder die bus. En vanaf dat balkon, dus het emotionele verslag van Stan van Houken, we zagen die jongen gewoon helemaal meegesleurd worden door die bus. En ik schrok me helemaal aan. Dus we staan daar en Stan staat op het balkon, Theo ook. Ik zei Theo, ik ga eruit, dit pik ik niet, met nog een paar man. Nou, dat mocht dus niet van Theo, maar ik had zoiets aan het bekijken durven. Dus ben ik met een paar man vanaf het balkon naar een verkeerslichtenmast gesprongen, een meter of twee, toen naar beneden. Omdat we dat zo perfect hadden kunnen zien, heb ik iemand de stok afgepakt. En van die spijltjes van een hek. En toen hadden we binnen vijf minuten het hele plein weg. Alle politie gewoon hebben. Want die groepen die elkaar niet konden zien, die hadden toen iets van, hé, wat gebeurt er? Want je moet midden op het plein gaan staan, dan kun je ze alle vier zien. En toen was de politie ook in, nou, rennen. Echt, die hebben de bussen ingeslagen. Overigens ben ik later met twee van die agenten die daar goed klappen hebben gehad, nog zeer goed bevriend geworden. Dat was de anekdote van later.
En de Koningsdag, hoe heb je dat ervaren?
Dat was een vermoeiende dag. De avond ervoor, al die feesten, het NRC Handelsblad gebouw. Wij wilden er een feestje van maken. Polak, meen dat Polak was, die had ook zoiets van, voor de kraakbeweging is wel een rol ingevuld. Want wij waren in principe niet tegen het Koningshuis. We hadden die woningproblematiek in Amsterdam, maar wij hadden een plan. Via een bekend verfmerk wilden wij met waterverf alle gevels en het liefst alle daken van alle gekraakte panden in Amsterdam met spuiten gewoon oranje maken. En dan kon je dus filmploegen van boven de stad filmen en kon je al die oranje daken zien van alle gekraakte panden. En de politiek had zoiets van, ach, een paar regenbuitjes en het is weg. We wilden die daken niet echt vernielen. Meneer Wiegel was daar tegen. Die nam het toen over ook door Starfighters over de Grote Keizer te laten vliegen. En die heeft zijn eigen feestje willen bouwen. Nou, dat heeft hij gekregen. Dat hebben we allemaal gezien. Voor mij persoonlijk...
Ik stop het. Een meisje kijkt er gewoon uit. Dat geeft niks, joh.
Ja, we stoppen wel
eens. Nou, ja.
Was hij al vol?
Nee.
Ik zat in ieder geval op de boodschap.
Hij was de boodschap.
Ja? Je mag even kijken wat we doen zijn.
Getest.
Ik weet het niet. Precies door het gaatje.
Dat stinkt er zo'n beetje in.
Kom even kijken wat we doen zijn. En dan gaat het niet in de
binnen, even kijken.
Hallo.
Hi. Dit is Zoe, dit is, dat is mijn dochters.
Hallo.
Hallo. Dit zijn mensen waarmee we die opname maken zijn.
Ja. Ja, zo gaat het.
Dus. Dat is de manier die we aan het filmen zijn.
Rechts gaan zitten op je stoel of met stoel.
Ja, oké, genoeg.
Want ze groeit er steeds zo'n portretspoort achter aan je hoofd.
Oké.
Klopt.
Klopt.
Tweede klap. Was het een leuke dag, die Koningsdag?
Ja. Koningsdag was voor mij heel vermoeiend hoor, maar het begon s'morgens om 7:30 zo'n verzamelen. Dat was het eerste wat we wilden was de Patrick Ingestraat zou gekraakt worden. En aangezien ik altijd al de technische functie vervuld heb, was ik daar met nog een maat van mij en twee slijptollen om die deur open te maken, want er was een stalen deur, die zat goed dicht. Technisch gezien voor mij geen enkel probleem. Dus die deur hadden we in no time open. En we hadden die slijptollen nog niet weggebracht. Maar was ze veilig wagen. Of er kwamen charges met paarden. En alsof de politie iets had van, we gaan er even lekker tegenaan. Nou, daar waren wij ook min of meer op voorbereid. En daar werd de... Waarschijnlijk had Polak van tevoren geregeld. Of in ieder geval het GEB of riolering. Maar ze hadden van tevoren de straat al opengebroken. Dat was heel slim. Dus er werden puinhoop van rioleringsbuizen, zandhopen en de stenen lagen gewoon allemaal klaar. Dus er werd daar fix gegooid. En daar is, waar ik zelf bij was, een vuurpijl. Dus daar hebben we even in gegaan en die begon te branden. En ik zie die twee agenten nog dan met brandblussertjes daar proberen te blussen. Maar ik ben maar naar ze toe gegaan en zeggen, jongens, het hoeft helemaal niet, het wordt alleen maar erger. Die bus die was verdwenen. Vuurpijlen bleken later heel effectief tegen die helikopters boven het water op plein. Nou, toen zijn we vanuit de Kinkerstraat zijn we naar de demonstratie gegaan, die natuurlijk niet de Blauwe Brug over mocht, bij het water op plein toen. Daar was de hele ruimte was nog leeg, de stopera stond er nog niet. Dus het was een fantastisch terrein waar dus de politie kon spelen met de demonstranten. Als het maar wegbleef van de Dam natuurlijk. Daar is dat geval van gebeurd dat die agent van zijn paard is gehaald. Ik heb er mijn uiterste best gedaan om daar het paard te veroveren. Dat was mijn grootste kick. Ik kan redelijk paardrijden. Dat was mijn grootste kick geweest om ooit een politiepaard te scoren. Daar ben ik nooit bang van. Motoren was ik een beetje bang van, maar paard was ik helemaal niet bang van. Ik bleef gewoon zitten, het paard zal nooit op een mens trappen. Het zal er altijd overheen springen. Al wil die agent nog wat, als je maar rustig blijft zitten, dan geheur ik het op de grond. Dan springt het paard er over je heen. Dat is helaas mislukt. Ik ben, in de modder ben ik toen gevallen, maar daar heb ik klappen gehad. Ja. Ik bedoel, dan vraag je om, je kunt ook een, gaan wandelen in het Vondelpark, of je kunt ook aan naar het bosplan gaan. Als je weet dat er een rel is en je krijgt klappen op je rug, dan stort je gewoon verkeerd om. Dan ben ik heel simpel. Dus later op de roking. Dat was die enorme veldslag. En ik had het geluk, ik had in de Nieuwmarkt ontruiming heel veel last van draagas. En dat geleerd. Maar ik had heel veel eerder een keer mijn slijmvliezen verbrand met ammoniak. En traangas deed mij niks. Dus ik heb mijn handschoen aangetrokken en iedere traangasgranaat die er kwam. Het liefst ving ik ze op. Maar je kon ze dus perfect teruggooien. Dat was toch gewoon het spel, de hele dag het spel. Dat was gewoon de politie bezighouden, de politie hield ons bezig. Zo zie ik het. Ik bedoel, Wiegel wou zijn feestje, nou die had zijn feestje.
En hoe ging dat door die linies heen prikken?
Dat was gewoon een bepaalde tactiek. Kijk, een agent mag niet denken. Ja, thuis als hij vrij is natuurlijk, maar op het moment dat de agent in zo'n rijtje staat, dan mag hij niet denken, dan moet hij doen wat zijn opdracht is. Opdracht 1 is dus zijn maat links en zijn maat rechts beschermen. Als zijn maat rechts valt dus, hè, dan moet hij die helpen oprapen. Een agent denkt dus altijd dat als jij op de linies afsteekt, dat je tussen twee agenten doorgaat. Dus, dan zeggen die twee, oh hij komt tussen ons twee door, dus wij pakken hem. Maar mijn tactiek was iets anders. Ik ging niet tussen twee agenten door. Ik zocht er eentje uit, waar ik met mijn volle gewicht met mijn schouder tegenaan ging. Het resultaat was dat ik omging. En hij omging. Lol, dat is duidelijk. Dus die twee maten die allebei de kanten naast me stonden, die hadden dus de eerste opdracht, is je maat redden. Dus die moesten terug om hun maat op te halen. Daar had ik net de tijd om dus op te staan en weg te wezen. Hooguit kreeg ik 1 of 2 tikken mee. Dat was gewoon 1 ontzettend spel. En dat deden we met een man of 3, 4. Iedere keer weer door de linies heen breken. En weer terug. Eén keer heb ik zelfs mijn bril, die had ik met een touwtje willen zwaar vast. Met die zit in mijn haak aan. Mijn bril verloren. Ik ging gewoon de lol terug. Weer midden tussen die agenten. Bril ophalen en weer terug. Dat was gewoon in die periode. Dat was spel. Ja, als de politie harder begon op te treden. Dan gingen we ook weer harder. Ik bedoel, toen... Er zijn heel veel stenen gegooid dan, in die periode.
Even stop. Ik wil even weten hoeveel lengte we er nog hebben.
30.
30, nee. Oké.
Okay. Dat is minuten of?
Nee. 30 meters. Ja, dat is ongeveer...
Tweede
kop. Waarom moest de keizer aangekocht worden?
Ja, het waren de oude panden van de Technische Unie, het waren bedrijfspanden. Dat was ideaal vanwege een haalbaarheidsonderzoek om daar jongerenhuisvesting te plegen. En dat werd op een gegeven moment ook een prestigeobject. Daar midden op, waarom niet midden op die gracht? Waarom zouden er niet een aantal jongerenhuisvestingsprojecten midden op een mooie gracht, waar een appartement naast is, wat 1,5-2 ton toen de tijd kost. Gewoon doen. Het was betaalbaar. Het was te doen. Ik bedoel, als je even CASA, zo'n collectief, die hadden gewoon uitgerekend dat het kon. Als er maar gemeentelijke wil was om het te doen.
En werd die aankoop ook dringend omdat er dreiging was dat Wiegel in zou gaan kruipen?
Ik denk het niet. Ik denk op een gegeven moment dat Schever ingezien heeft van, ook zoiets van, waarom niet? Het was allemaal betaalbaar. Men zei steeds, de politiek zei steeds, van ja, het pand in aankoop is het te duur. Nou, het pand was toen gekocht door een Chinees, een paar keer mee gerold. En de Chinees had zoiets van, wij hadden zoiets. En ik zeker. Het Nieuwmarkt doet, zit je midden tussen. Hoe reageren Chinese mensen? En die man wil geen rottigheid. Er was zoveel heisa rond de keizer ontstaan, wat niet ging om de koper, om de eigenaar. Het ging om dat eigenlijk was de gemeente. Aan het speculeren. Door hun falende beleid werkte zij dat pandenbezit. Maakte zij eigenlijk van huiseigenaren bijna speculanten. Dus wij wisten op een gegeven moment dat het in eigendom was van een man in Chinees, Hongkong, Singapore. En toen is zeven er doorgegaan. Die was in één keer rond. Ja. Alleen het rare was dat de Chinees niet wel heel omhoog en de man in de spijkerbroek en de spijkerjurk. Ik geloof niet dat het de wethouder was. Maar hij moest een pakker de strop daar zo.
En hoe is die aankoop dan?
Nieuwe accu. En ik heb nog 5 meter.
Dan doe ik maar een nieuwe rol, want 5 meter, dat schiet er niet veel mee op. We hebben even pauze.
Oké.
Maar dat moet opnieuw ingelegd. Lampje niet even uit. Hoe is de aankoop van de keizer uiteindelijk geregeld?
Ja, die keizeraankoop, dat werd min of meer gedwongen, min of meer afgedwongen. Er had een enorme verharding plaats in die maanden tussen de kraakbeweging en de politiek. Met daarbij het optreden van de politie, waar wij ook steeds beter op konden inspelen. De strijd tegen de politie op straat werd ook harder, werd ook professioneler. Mensen wisten er beter mee om te gaan. En de politiek zag zich meer en meer gedwongen om wat te doen. En ik denk dat wel gemeentelijke politiek is geweest hoor. Ik bedoel, Wiegel was nog steeds tegen. Ik bedoel, die wist nog steeds de kop indrukken. En uit die periode, toen het heel erg liep, ook met Radio de Vrije Keizer, toen werden er contacten gezocht. Ik had contacten in de gemeenteraad, vanwege mijn betrokkenheid met diverse overleggroepjes. En het is een situatie ontstaan dat met een aantal mensen, waaronder Theo, die er nog meer, ik denk Henk van de Kleij ook, ik weet het niet zeker. In ieder geval een beetje de denktank van de kraakbeweging. Wij hadden geen leiders, maar tussen aanhalingstekens natuurlijk. Dus iedere afdeling had zijn eigen, iedere groepje had zijn eigen leiders. Toen is er in samenwerking met toen de tijd, ik weet niet of die fractievoorzitter was, Louis Genet, Tom Keunen was raadslid. Ja, Tom Keunen en Louis Genet, ik weet zeker Theo was erbij, ik denk Henk van der Kleij ook, hebben toen, was het literair café, de beroemde brief, die opgesteld is, ze hebben Polak geschreven, een brief van de kraakbeweging. Als wij bereid waren Vrije Keizer uit de lucht te halen en als wij bereid waren van geweld af te zien, dan zou die eventueel kijken of er een mogelijkheid was om bla bla bla. Die brief is samengesteld. En die brief is dus naar de Grote Keizer gestuurd. Dat was dus, toen kwam de grote vergadering. En wij wisten dat fout zou lopen. Ik bedoel, die brief was dusdanig opgesteld, daar kon je twee kanten mee uit. En toen hebben we dus, voor zover je dan van manipulatie kunt spreken, toen is er een politiek bedreven door de mensen van de kraakbeweging zelf. Want ondertussen had je al heel veel geleerd. Theo zou met de harde kern van de staatsie in de buurt die brief afschilderen als een regelrechte oorlogsverklaring aan de kraakbeweging. Aan de keizer, dus we moesten de beuk erin. En ik zou het verwoorden dan met mensen van wat meer de overlegkant, meer de politieke kant, met het risico dat je dus, ik wil niet zeggen uitgestolen midden zou worden, maar als verraaier gezien zou worden. Kees Weijers was erbij, van de stuurgroep HAT en OSA. En in ieder geval, we gingen een spelletje politiek spelen. Ik zou de brief verdedigen. Door te vertellen van, die kun je ook zo uitleggen, het is een handreiking. En Theo zou die brief als een oorlogsverklaring. En naarmate Theo en ik perfect op elkaar ingespeeld zijn, door de jaren heen, verder zouden gaan, zou Theo zijn betoog afzwakken. En zou ik mijn betoog aansterken. En het einde van die vergadering was iets van, het is gelukt. Toen kregen we dus het fiat van de vergadering om dat overleg op de keizersgracht te gaan voeren. Het ging spelletje rond. Ik wist voordat we de keizersgracht ingingen, wist ik al de keizer gekocht was. Dat kon je zeggen. Soms moet je dingen even wachten. Soms niet. Daar rol je gewoon in. Het is niet een bewuste keuze. Ik heb nooit politicologie gestudeerd, maar je maakt er zoveel van mee, dat je weet hoe dingen soms gevoelig, soms weer achter je mond aan.
De luik, hè? Wat vond je, hoe, wat vond je van die luik? Die actie rond de luik?
Ik vond het kraken van de luik op zich prima. Ik vond de manier waarop die mensen zich hebben opgesteld, vond ik tekenend van hoe de sfeer ging verlopen. Heel veel jonge mensen hadden zoiets van, als we maar met veel geweld, zowel verbaal als zelfs fysiek geweld, iets doen, dan redden we het wel. Een kraakhandleiding werd niet meer gelezen, er werd niet meer overlegd, er werd gewoon botte deuren opengebroken, dat het pand toevallig bewoond was, maar de mensen waren 3 maanden in Afrika uitgezonden voor een of ander instituut, dan pech, dan gingen ze of weer weg, of ze gooiden de troep aan de kant van die mensen. Dat is dingen gebeuren. Op het moment dat duidelijk was voor de luik dat de gemeente het pand aan wilde kopen, de gemeente had via een arbeidsonderzoek onderzocht dat daar geen jongerenhuisvesting had in kon zijn, maar dat er wel, ik geloof, 3 à 4 kamerwonentjes in konden komen, dat er dus gewoon een betaalbare woning kwam, ook voor gezinnetjes met kinderen, hè, voor een buschauffeur, een taxichauffeur, een, maakt niet uit, iemand die op kantoor werkt, maakt niet krakers, maar wat oudere mensen en gezinnen. En de mensen notabene nog een pand aangewezen kregen van, daar kunnen jullie intrekken, hadden ze gewoon moeten zeggen van, wij gaan. En ze gingen door. En toen, ik zat er in veel overleggroepjes en voor mezelf heb ik er heel veel problemen mee gehad. Aan de ene kant zat de gemeente aan me te trekken, van, Pietje, kun jij nou niet dus met die mensen van de luik gaan praten, van, want de luik had net groots in de krant aangekondigd. Stoppen met overleg en wij schorten het overleg op. Aan de andere kant zaten de mensen van de luik aan me te trekken van kun jij nou eens een keer met de gemeente. De ene moment maakte ze me uit voor de verraaier, omdat ik met de gemeente sprak. En aan de andere kant trokken ze wel aan. Dus dat is iets van, hier word ik een beetje dubbel tussen gemixt. En toen is het tot een ontruiming gekomen.
Wat vond je van die ontgaan?
Het ging er hard toe. Het ging er hard toe. Dat ze later Paul Dams gepakt hebben voor die ene auto, belachelijke zaak. En die tramconducteur waar ik met mijn neus bovenop gestaan heb, die heeft zijn eigen tram in de fik gestoken. Ik bedoel, die man, die had ik als ik baas van het GVB was geweest, had ik die man eruit gegooid. Ja, hoe het bij het GVB gaat, weten we allemaal nu.
Nou, wat vond je van de opstelling van Theo Gontelak?
Ik was niet bij die ploeg. Ik was toen niet met Theo samen. Ik weet dat het heel hard en heel groot is geweest. Theo en ik zijn niet altijd eens geweest met over de politiek of over de strijd die gevoerd moest worden, hoe die gevoerd moest worden. Als Theo erbij was, dan ging het altijd misschien wat harder dan dat ze moeten. Maar aan de andere kant, vaak was dat wel nodig. Ik bedoel, wij hebben bij een bestorming van een pand als Krasnopolski bewust voor gekozen om 400 man demonstranten de ingang van Krasnopolski, toen een tijd voor de verbouwing was dat, een enorme brede ingang, in te leiden, wetende dat er na 40 meter een stop was, dan moest je linksaf die tuin in. We rennen naar de binnen, dat was gewoon de mensen menigte gebruiken als kanonnenvlees. 4 jongens voorop, die met stenen en met verf gingen gooien. Daarachter had je allemaal 20 meelopers. Ik bedoel, een grote bek, hè? Daarna weer 4 man van ons, dan weer 10, 20 meelopers, dan had je al 50 man binnen. Daar zijn harde klappen uitgedeeld, waarbij de mensen die echt voorop liepen, of die wisten wat er ging gebeuren, minder klappen hebben gehad als de meelopers. Dat is wel waar, ja. Dat soort dingen, sta ik of stond ik, had ik een beetje problemen mee. Ik had meer zo van, waarom laten we niet 40 man van onszelf, die precies weten wat er gebeuren gaat, die precies weten waar de klappen zijn, erin gaan.
En hebben er veel mensen misbruik gemaakt van die kruisbeweging de laatste periode?
Zeer veel. Oh, ik ben ervan overtuigd dat 70% van de mensen die actief zijn geweest in de kruisbeweging voor een weekje, voor een maandje, of soms een scriptie maken voor de sociale academie of wat dan ook, alleen maar min of meer voor een eigen goedwil, voor een eigen huisvesting of voor een eigen carrière. Wat ik nu zie, hoeveel oude activisten in allerlei stichtingen en verenigingen, plotseling in documentaires op tv komen. Echt denk ik, nee, jou ken ik. Ja, ken ik. 70% van de tijd besteden om te bewijzen dat ze subsidie nodig hebben. 15% besteden aan het eigenlijke werk waarvoor ze die vereniging hebben opgericht. En 15% de publiciteit. Dat vind ik echt... wil ik het niet meer. Dan ga ik niet... En nu ontkennen of in ieder geval spijt hebben voor wat ze gedaan hebben. Ik ben even de weinig gezet. Ik heb alleen maar spijt van de stenen die ik misgegooid heb. En niet van de stenen die ik eruit gegooid heb. Dus in die periode was het gewoon nodig.
Even stoppen. Vindt u die ook even stoppen?
Ik weet niet in hoeverre we er zijn, moet even over.
Jij komt Max daarmee toe, hè?
Ja.
Oké. Geluid loopt.
Loopt.
Camera loopt.
Tweede klap.
Ik ben bij de luik, ben ik, afgeknapt omdat de opening in de gemeente bood ten aanzien van dat wij gewoon betaalbare woningen van maken. De mensen wilden knokken. En dat wil ik niet meer. De groep rond Theo, die toen de tijd dat knokken aanhing, ja, die heeft zijn vechtpartijtje gehad. Maar ik vond het zinloos. Geweld ben ik helemaal niet tegen. Maar zinloos geweld, dat stond mij tegen. Het kan met overleg, dan ga je overleggen. En niet vechten om het vechten. Niet stenen gooien om het stenen gooien. Functioneel stenen gooien klinkt heel raar, maar dat was wel de basis waarop ik het ging.
Perfect. Precies goed.
Het
zit er net in.
Ja, niet.
Zit er.
Ja, het laatste niet.
Klopt.
53, eerste klap.
We hebben toen met Louis Genet van het Lijf van Arbeid en Tom Keulen, raadslid. Hebben toen in het literair café met z'n vijven zo'n brief opgesteld. Zo van, hoe kunnen we nader tot elkaar komen? Hoe kunnen we de wensen van de kraakbeweging en de wensen van het gemeentebestuur, Louis en Tom, die hadden natuurlijk wat de gemeente wilde. Maar daar is dus die brief uit voortgekomen, die later in de vergadering ter discussie kwam. Waar hebben we het wel over gehad?
Nee, even stop. Ik zou het eigenlijk nog een keertje moeten doen, want je moet wel graag Theo nummer ook. Tweede klap.
We hebben toen in het literaire café met Louis Genet en Tom Keunen van de Partij van Arbeid, Theo en nog één, twee mensen, hebben toen die brief samengesteld. Die zeg maar het standpunt van de gemeente verwoordde en ook ons een beetje meegaf. Die hele controversiële brief die uitgelegd kan worden als een bedreiging aan de kraakbeweging en aan de andere kant een opening bood van de gemeente. Ik weet dat Theo was er helemaal niet mee eens. Ik zag dat helemaal niet zitten om daar met gemeenteraadsleden, ik geloof dat Louis toen fractievoorzitter, niet zo'n afdeling voorzitter was van de Partij van Arbeid, om daarmee te praten, want daar sprak je niet mee. Maar hij realiseerde zich ook wel dat het was nodig. Er moest een opening komen. Anders werd het oorlog. Anders werd het echt oorlog. En dan waren we de keizer kwijt. En dat was wel heel belangrijk. Dat we de keizer ook zouden behouden. Want alleen de knokpartij en de keizer kwijt, daar denk ik niet aan. Dat was voor mij niet.
En wat was het verschil in aanpak tussen de aanpak van jou en de aanpak van Theo en dat soort zaken?
Met moeite accepteerde hij mijn standpunten ten aanzien van overleg. Hij wist ook wel, hij heeft wel gebeld vaak van kun jij niet dit, maar naar de statie de buurt toe, naar de mensen toe, was hij meer de man van de harde kern en ik meer degene van het overleg. En wij overlegden wel heel veel, maar dan zei hij wel van dat is jouw pakje, ja. Dat is jouw pakje. Ja. Terwijl hij wel weer heel filosofisch kon doen over, had wel kijk op politiek. Hij wist donders goed hoe het in elkaar zit. Hij wist donders goed. Maar hij wilde er niet meer aan meewerken. En ik wist dat we het alleen maar konden redden door ook politiek te gaan bedrijven. Niet tegen de politiek aan blijven schoppen. Ik schopte liever tegen de PSP en tegen de PPR aan, die kleine partijtjes die met ons mee waren, als tegen de Partij van Arbeid op de VVD. Want bij die kleine partijen kunnen we wat bereiken. En dan moest er toch politieke oplossing komen.
En waarom zijn jullie dan toch op een gegeven moment uit elkaar gegroeid?
Ik denk dat we na de Lucky Luik wat uit elkaar gegroeid zijn, hadden we wel vrienden zijn gebleven, zonder weer. Ja? Ook wederzijds door Agnes en die kleine jongen die ze kregen. En we zijn nooit heel de politiek heel dicht bij elkaar gezeten. Maar ja, we kennen elkaar inmiddels al 25 jaar. Ik denk dat misschien nog wel langer. En we hebben allebei voor hetzelfde geknapt. We hoeven elkaar maar aan te kijken, we weten precies waar we in welk hoekje we zitten. Als we echt met twee in discussie gaan, dan zijn we het niet met elkaar eens. Ik ben een totaal ander type. Ik krijg Theo niet mee om een glaasje bier te drinken op de tv. Want ik denk dat we hebben thee, dat is niet eens koffie geloof ik. Theo is een totaal ander type als ik ben. Daarom konden we elkaar zo goed aanvullen, denk ik. En Theo had zijn mensen die hem hielpen, en ik had min of meer mijn mensen die mij hielpen, waren met wij tweeën en de hele ploeg eromheen. We stelden het ook nooit gered. In die periode waren er gewoon 40, 50 man die elkaar heel goed aanvoelden. En gewoon iedereen had zijn invullingje. De een had iets grotere bekkers dan de ander, en de ander kon het weer beter verwoorden. En op die manier heb ik, denk ik, met z'n allen hebben we gewoon een hele hoop kunnen bereiken. We hebben in ieder geval de politiek een beetje kunnen dwingen, het gemeentebestuur een beetje kunnen dwingen. Tot wat nu dan iedereen heeft over had eenheden, er wordt wat meer rekening mee gehouden. Waarom heeft de Nieuwe Markt nu allemaal gedifferentieerde woningen, allemaal andere architecten zijn er gekomen, allemaal kleine blokjes. In plaats van in de Indische buurt, hele blokken, tientallen flats te ontwerpen. Die Markbuurt die heeft gestreden, die heeft de creativiteit van de mensen is gewoon is gebleven. En daarom is de Nieuwe Markbuurt, maar doen het allemaal waarde groter geworden. En de Indische buurt is de ene blok naar de andere neergezet. Gaan we de creativiteit van de mensen, dus heel veel creatieve mensen bij elkaar zitten, kunnen er leuke dingen uitbrengen. Daar heeft de jaren 70, begin jaren 80, die kraakbeweging is daar een onderdeel van geweest. Maar voor die tijd is dat Kabouter en Provo geweest. En wat er overgebleven is van de kraakbeweging. Oké. Okay.
Wat wou je zeggen?
We zijn een nest bezig geweest aan een pand waar we eerder door de politie onderuit waren. En dat moest teruggekraakt worden. Daar heb ik met Theo als timmerman en Theo als techneut ook, hebben we 20 minuten aan de deur gezeten. Aan de buitenkant. Met bijtels de slot eruit halen. Waarachter twee agenten zaten. Een heel peloton en wees zat er binnen. En we hadden een man op 30, 40 om het pand te bestormen. Maar we moesten die deur open zien te hebben. En na 20 minuten had ik het hele slot van buiten uit de deur. Toen bleek dus de deur gewoon niet te vol te zitten. Dat kun je niet weten natuurlijk. Nou, de deur gaat open. En daar rent de hele meute naar binnen. De agenten volledig in paniek. En de personen die gewoon los op tafel lagen, die worden in dat geval, die gingen allemaal in een tasje. Die werden naar het raam gehangen. Dat je er net niet vanaf de straat bij kunt. En zo van, wij willen geen pistolen afpakken. Het verbaast mij nog dat er niet een van de idioot bij ons ploegje heeft gezeten die daar een pistool in zijn broek in heeft gestolen. Dat deed hij niet, dat was de afspraak. Als er wapens gevonden worden, dan worden die gewoon meteen teruggegeven aan de politie. Want je moet er eigenlijk niet zijn wapen afpakken. Wij wilden niet in die, moest nog een beetje leuk blijven. Moest een beetje, het spel was er. Wij winden het door de agent het pand uit te jagen. En dan, we geven ook pistolen terug. Die confrontatie ging niet. Stop.
Nou, niet zien dat je dat dan... Wat is een van de spannendste dingen die je ooit mee hebt gemaakt hier?
Ja, vele, maar bijvoorbeeld die deuren openmaken op de nes aan de achterkant, waar je een klein gaatje in boort en dan met zo'n spionnetje, zo'n grote lensje, ziet dat er gewoon in die gang daarachter twee agenten zitten op een stoel te wippen. Met de wapenstok op de grond en het schild en de helm op de grond. En dan een slot eruit peutert, 20 minuten lang daarmee bezig bent om het zo zachtjes mogelijk te doen. En uiteindelijk het slot in je handen hebt. En dan tegen Theo laat zien dat hij niet eens op slot zat in de deur. En dan de mensen roepen, deuren opengooien. En dan hup, met z'n allen naar binnen. Die agenten schrikken zich vier uur 's morgens, hartstikke koud. En al die mensen naar binnen en dan die agenten schrikken zich helemaal wezenloos. Die wisten niet hoe ze het hadden. Die gingen vluchten gewoon naar de deur. Stop.
Perfect.
Ja. Die kant.
Oké. Okay.
Nou, ja.